gedeelte vindt opgetekend in Johannes 19, vanaf het eerste tot en met het 22e vers. Toch vooraf doen we beleiden zo algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna het Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Het derde van 51.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Pilatus dan Jezus en geestelde hem. En de kruisknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om en zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen, ziet, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weet, dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornen kroon en het purperen kleed, en Pilatus zeide tot hen, zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet, en met onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreek gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb om te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven waren. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En iegelijk, die zichzelf een koning maakt, beter spreekt dan keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lihostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha. En omtrent de 6 uren, en hij zeide tot de Joden, ziet uw koning. Maar ze riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan den keizer. Toen gaf hij hem dan hen over, opdat hij gekruisigd zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoogschilderplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisigden, en met hun 2 anderen, aan elke zijde ene, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriester dan de Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.
Zoek het aan te zich des Heren. Wij hebben het, o Heren, verdoden, door uw geest geleid te worden in het heiligdom van uw borgtochtelijk lijden en sterven. Daarin zijt gij gesteld door uw God en Vader. Hij is door u, o Vader, van alle barmhartigheid gezonden, uit eeuwige liefde gezonden, opdat wij u daarin zouden mogen ontmoeten. Met de bede, gedenk mijner, gedenk mijner. Dat hebben wij van nodig, Heren, want we hebben geen bestaansrecht en geen bestaansgrond in onszelf. We zijn gans verdorven, gans verdoemelijk, het waardig voor eeuwig verstoten te worden. We hebben ons moedwillig van u losgescheurd en de zoon uw liefde genageld aan het kruis. En gij hebt het ten goede gekeerd om een groot volk te behouden, een groot volk deelgenoot te doen worden van de eeuwige zaligheid. Wil ons klaarheid schenken in dat borgtochtelijk lijden en sterven, opdat wij voor het eerst tot bij vernieuwing tot u onze toevlucht mochten nemen. Om in u en met u vernederd te mogen worden, in het ootmoedig buigen voor de majesteit van Gods rechtvaardigheid. Gelijk gij gedaan hebt, o Zonen Gods, om de zaligheid te verdienen. Dat wij dat buigen, dat ootmoedig buigen, van u mochten leren, van u kregen te ontvangen door uw genade, om die zaligheid deelachtig te worden in onze harten. Dat wij op de wereld zijn om zalig te worden. Het is de wel aangename tijd. Het is de dag der zaligheid. Heere, gedenk ons. Stel onze harten onder de bedouwing van uw geest, opdat de vrucht van uw borgtochtelijk lijden en sterven mocht smaken in onze harten. Amen. Zingen wij uit Psalm 22 en daarvan het eerste en het derde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En achter het verder volgt het eerste en derde van Psalm 22, inmiddels uw gelegenheid gegeven worden, uw liefde gaven uit te reiken. Thank you. de aandacht voor de behandeling van zondag 15. Zondag 15. Wat verstaat gij door het woordje geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de doren Gods tegen de zonde des ganse menselijk geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met enige zoenoffer ons lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en eeuwige leven verwierven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruist is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, want de dood des kruises was van God vervloekt. Het lijden van Christus heeft ten eerste zijn lengte, ten tweede zijn breedte, ten derde zijn diepte en ten vierde zijn hoogte. En mocht het u behagen, dierbare ontfermer, ons voor te komen met uw goddelijke lessen en hemelse onderwijzingen, die zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzeem. Amen. Hier wordt gelieten niet gesproken over het lijden van de lijdende mensheid. Van de lijdende mensheid hier op aarde en stervende in de onbekeerlijkheid des harten in de eeuwige rampzaligheid. Het woord lijden is dat lijden waarvan gesproken wordt in onze geloofsbelijdenis. Dat Jezus Christus heeft geleden onder de rechter Pontius Pilatus. Dat lijden was niet een gevolg van de zonde. In geen geval. Hij had dan ook niet gezondigd. Hij heeft gevraagd: wie overtuigt mij van zonde? En er is nooit iemand verschenen die daarvan hem zou kunnen overtuigen. Hij was zonder zonden. Hij was uit God. Hij kon niet zondigen en hij wilde niet zondigen. Hij kon niet zondigen als de waarachtige God en hij wilde niet zondigen als waarachtig mens. Dat lijden is een bijzondere zaak. Hij heeft dat uit soevereine liefde op zich genomen. Hij is door niets en niemand daartoe verplicht. Ook door zijn God en Vader niet. Maar hij heeft dat aanvaard uit soevereine liefde. In de eerste plaats om zijn God in zijn deugden te verheerlijken. Om de wereld tot eer en aanzien te brengen. Hemel en aarde te vervullen met zangers tot verheerlijking van Gods naam. En dat tot zaligheid van ellendige zondaren. Hier staat ons verstand vol eerbied stil. Dat is niet in woorden uit te drukken. Dat is de liefde van de Zoon God tot zijn Vader, tot zijn schepping en tot behoud van ellendige zondaar. Dat moet zijn het uitgangspunt van ons denken in dit avonduur. Want anders worden wij vervuld, zoals het dikwijls plaatsvindt, met een menselijk medelijden. Zoals de dochters van Jeruzalem daarmede vervuld waren. Ze weenden over de smart en smaak hem aangedaan. En daarvan was de Heer Jezus niet gediend. Dat sneed door zijn ziel. Dat onteerde hem in zijn persoon. Hij wilde dat menselijk medelijden niet. Hij leed niet als martelaar, maar als middelaar tot zegen en zaligheid van zondaren. Hij wil daarin wel bemind, hij wil daarin wel aangebeten, hij wil daarin wel omhelst te worden, maar niet beklaagd wezen. En door hem daarin niet te omhelzen, onteren wij hem. En dat is het allerergste. Jezus Christus in die liefde niet te omhelzen, als orde en zalig maken. Liever vanwege de onaardheid der zonde verloren te gaan, dan door zijn borgwerk behouden te worden. Doen wij dat, wanneer wij voortgaan in onze onbekeerlijkheid? Gewisselijk, gewisselijk. Want de mens wil zijn leven behouden. Hij wil het niet verliezen. Hij wil met het behoud van zijn leven liever verloren gaan, dan met verlies van zijn leven deelgenoot te worden van de eeuwige zaligheid. Zodat wij Gods genade van nodig hebben ons leven te verliezen. Om het behoud in hem te mogen vinden. Wat verstaat gij dan door dat woordelijke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op aarde heeft geleden. Maar in zonderheid aan het einde zijns levens. Dus naar lichaam en ziel heeft hij de ganse tijd zijns levens geleden. Dat is de lengte. Dat begon bij zijn geboorte. En dat eindigde bij zijn ingaan in de eeuwige heerlijkheid. En waarom zo lang, net zo lang als de dienst der zonde duurt, heeft hij dat lijden vanwege de ongerechtigheden de mensenkinderen gedragen als middel des verbonds. En dat is voor het innerlijke leven van grote betekenis. Het is een lijdelijke, het is een dadelijke gehoorzaamheid. Hij heeft die straf gedragen, heeft de gerechtigheid daarin tegelijkertijd verheerlijk. Maar wij vergeten dikwijls dat wij zonde zijn. We hebben het meer over het doen van de zonde. En wanneer we maar niet zondigen, dan is het wel in orde. Maar als zondigen we niet, dan zijn we nog net zo slecht als de grootste der zonden, die de boosheid en ongerechtigheid in haar totaliteit komt uit te leven. Want dat niet te doen, hebben wij niet te schrijven op onze rekening. De Heere heeft ons gegeven dan die inbindende kracht van zijn genade. Het kan ook zijn dat hij de lust ons heeft ontnomen uit die zonde, zodat we er geen vermaak in hebben. We zijn dus niet beter. Maar het gaat in de eerste plaats om ons verdorven bestaan. Plaats getreden is hij in Bethlehem getreden in onze plaats. dat begon bij zijn geboorte. Daar waar de zonde begint, daar begint hij met zijn middelaarsbediening. Wij zijn in zonden ontvangen en ongerechtigheid geboren. En op die zondige geboorte Adam heeft hij zichzelf overuitgestrekt bij zijn geboorte. Want bij zijn geboorte is de ongerechtigheid van Adam en van het ganse menselijk geslacht in Adam hem toegerekend. Dat is door hem daadwerkelijk aanvaard. En dat heeft hij de ganse tijd zijn levens gedragen. Het is wel eens de vraag, hoe is het mogelijk? Ik ben zo'n slecht mens. Ik ken mijn verdorvenheid. Ik ken die onzalige fontein. Ik weet, als de Heere me loslaat, dat ik tot alle kwaad in staat ben. Hoe is het mogelijk dat God, heilig en rechtvaardig als hij is, met zo'n verdorven mens te doen kan hebben? Dat is de vraag. Je moet walgen van uzelf. Gans verdorven. En dat kan u alleen door die bedekkende gerechtigheid. Hij bedekt dat kwaad. En dan zijn we nog zo slecht, nog zo verdorven, met de bekentenis zo rechtvaardig zijn als de Heer op de lieve kanten gesloten. Zijn liefde, zijn gunst, zijn vrede laten vloeien in ons harten. U is dus nooit te slecht voor de genade van de Heer Jezus Christus, omdat hij zichzelf in zijn heiligheid en volkomen gehoorzaamheid daarover heeft uitgestrekt. Van het eerste uur tot het laatste uur van zijn lijdend leven. Maar, nu staat de zaak anders. Wanneer het gaat over de dadelijke zonde, dan hebben wij van nodig boetvaardigheid. Dan sluiten wij de Heere uit. Leven wij in een bepaalde zonde, dan kan de Heere ons niet laten delen in het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Dan komt hij zichzelf te verbergen en onderzoekt het. Dat doet hij niet vanwege uw verdorven bestaan, omdat u zo slecht is. Maar dat wordt bedekt door die bedekkende gerechtigheid in het leven des los, maar door de daad der zonde. En daarvoor heeft hij borgtochtelijk geleden. Hij heeft de daad der zonde aanvaard. Dus het is niet zo, gelijk als met een borg die 15, 20, 30.000 gulden borgtocht moet betalen. Als die man dat doet, dan is die man van eer. Wat die persoon uitgehaald heeft, hoe schandelijk of hij gehandeld heeft, wordt hem niet toegerekend. Hij betaalt alleen de schuld, is en blijft een man van eer. Zo was het niet met de borg. Hij heeft door schande, heeft dus mate ongerechtigheid gedragen, want de daad der zonde, en die is gruwelijk, die is grote onterend, is hem toegerekend. En vanwege die daad der zonde heeft hij die straf de ganse tijd zijns levens gedragen. En nu is de vraag, hoe heeft hij dat gedragen? Met gelatenheid des harten, het kan niet anders, het moet zo. Nee, dat niet. Hij heeft dat wenende gedaan. Mijn ziel is geheel geproefd tot de dood toe. Hij heeft geweend over de zonde van zijn geboorte. Als de Zoon Gods, die de menselijke natuur heeft aangenomen uit de maagd Maria, heeft hij wel bewust geleefd. Vanaf de stond van zijn geboorte.
Als hem dan ook een plaats geweigerd werd. Als hij in de stal geboren moest worden. Die smaad heeft de verachting hem dat aangedaan. Heeft hij dat als de Zoon Gods wel bewust doorleefd. En die zonde heeft hij beweend. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Want de mens heeft met zijn ganse ziel gezondigd. En daarom moest die borg met zijn ganse ziel die zonde bewenen voor het aangezicht van zijn God en Vader. Die zonde heeft hij dus borgtochtelijk beweend in de totaliteit van haar ontaardheid en boosheid. Dat kunt u niet. Kan ik ook niet. Ge zou het wensen. Is uw ziel bedroefd over de zonde? Dan zegt ge in uw hart. Het moest dieper, inniger, ootmoediger beweend worden. U is er niet over tevreden. U ziet de zonde in de majesteit van Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Gewalgd ervan. En dan moeten wij bekennen, niet één onzer heeft ooit de zonde beweend, al hebt u nog zo innig geweend over de zonde, in de totaliteit van haar verdorvenheid. En dat is God, bedenkt het wel. En zie, dat heeft die borg opgebracht. Onze zonden zijn beweend. Zijn beweend. Overdenkt het is. Want hij heeft de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen. Dat is niet te specificeren. Dat is één geheel zonde. De zonde van het ganse menselijk geslacht. Dus niet pompoensgewijze. Nee, één. En die zonde van het ganse menselijk geslacht heeft hij beweend. Met zijn bedroefde ziel. Of wat denkt het is? Staat u er wel bij stil? Hij heeft mijn zonde beweend. Nu genoeg? Nee. De Heer Jezus zag met zijn ziels bedroefde ogen betere zijn. En hij ging naar buiten en hij weende bitterlijk alleen dat. En ziet u in zijn ogen, ziet u hem in zijn bedroefde ziel, dan kunt u daar moed, kracht, lust, lieden uitputten om ook te gaan weden over uw zonde. Denk er zo van aan. Niet omdat ze niet beweend zijn, maar de Heere wil dat wij ook weden. En dan is dat wenen niet een zekere plicht, niet een zeker koopgeld om genade te verkrijgen, maar liefde tot zijn heilig recht. En al zijn de zonden ons vergeven, dan nog blijven we wenen over de zonde. De profeet zeide tot David: uw zonden zijn u vergeven. Toen zei hij niet: nu is het klaar. Vanuit die vergevende liefde is hij pas gaan wenen over zijn zonde. Lees het maar in Psalm 51. Als u vergevende liefde smaakt in uw hart, want de Heer komt met zijn vergevende liefde tot ons, vanuit dat bedroefd zijn over onze zonde, opdat wij daaruit zouden gaan wenen. In die vergevende liefde krijgt u des te meer droefheid in uw hart over de zonde, omdat het was een zondige tegen de liefde des Heeren. Nu gaat het toch om de breedte der zaak. En dat is, dat strekt zich uit tot het ganse menselijk geslacht. Dat vervult menigeen met schuchterheid. Dat hij de toren gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht heeft gedragen. En dat tegelijkertijd ook door zijn gerechtigheid heeft verworven het recht een eeuwige leven. Zodat de hemelpoten openstaan voor het ganse menselijk geslacht. Is haast niet te verwerken. Het is zo. En niet anders. Die is zo overvloedig genoegzaam. Genoegzaam voor het ganse menselijk geslacht. Denk je dat is één? En waarom? Je moet een aanmerking nemen dat hier Jezus niet was een menselijk persoon, maar de Zoon Gods. En omdat hij leed en streed en de wet volmaakt onderhouden heeft als de Zoon Gods, heeft dat die oneindige partij. Uw zonden zijn verzoend. Het recht der eeuwige leven is verdiend. Uw zonden zijn beweend. Denk je dat is in? En zo komt de Heere in het evangelie tot ons. Tot zondaren, tot goddelozen. Laat u met mij verzoenen. Laat u met mij verzoenen. Niet ik met u, u met mij. Ik ben met u verzoend. Denk je dat is het? Want God komt tot ons in het evangelie. Vanuit zijn verzoenende liefde. Met de bede, laat u met God verzoenen. Je hebt het zelf niet eens te doen. God wil dat doen. Doen door zijn geest. Doen door zijn genade. Dus u hebt er niet iets aan te doen. Uit kracht van eigen gerechtigheid of dit of dat. Maar alleen te komen. Gelijk als hij gekomen is, die gezegende borg. Tot de hartelijke overgave aan zijn God. Om van daaruit door zijn genade te komen tot die hartelijke en onvoorwaardelijke overgave aan God. Zo zegt onze belijdenis dat. Zo staat dat in de schrift. En dat is voor het innerlijke leven van ontzettende betekenis. Kijk eens, hoe komt men tot de vrijmoedigheid Christus aan te nemen? Alleen vanuit die algenoegzame offer, dat u overvloedig genoegzaam is. U is niet te slecht, u is niet te oud, u is niet te jong, wie of u ook is, die offerande is overvloedig genoegzaam om uw ziel te laten delen in Gods ontfermende liefde door de gerechtigheid van Jezus Christus. Zo te komen tot den Heere als de grootste der zonden. Als mensen die hem genageld hebben aan het kruis. Als zondaren die Satan zijn toegevallen om in Satans dienst te leven. Om door hem verlost te worden. Door hem gesteld te worden. In de vrijheid. Gebracht te worden. Tot die vergevende liefde. In God door Christus. Door de dierbare werkingen van de Heilige Geest. Wie onze wil verloren gaan. Och, dat is toch ook een vraag. Wie wil dat? Dat wil toch niemand. Gelooft u dat? dat wij van nature mensen zijn?
Die dat willen, wij kiezen de dood boven het leven.
Want we hebben ons vermaakt in de zonde. In de zonde. We zijn zonde. Christus is zonde gemaakt. Wij zijn zonde geworden. Door onze diepe val in Adam. En daar is niet iets overgebleven in ons, een zekere zucht om daaruit verlost te worden. Eerlijk waar, wij hebben de zonde lief. En dat wil zeggen, een mens heeft zichzelf ten doel. Wel godsdienstig, wel kerkelijk, wel rechtzinnig. En nog meer. Maar uw leven verliezen? Nee, dat willen we niet. Of merkt ge dat? Of dicht mogelijk? Ja, als God zo gewillig was. Als ik, dan ging ik niet verloren. Ik wil wel graag. Inderdaad, dat geloof ik nog op. Maar dan niet zoals God het wil. Maar wel zoals de mens het wil. Met behoud van zijn eigen leven. Vandaar is het noodzakelijk dat we die diepte leren kennen. De diepte van zijn lijden, hoor. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij ons schuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijden. Dat is de diepte. Niet geleden als martelaar. De Joden wilden hem stenigen. Dat wilde Heer Jezus niet. Wel zijn de Joden verraders en moordenaars. Want zij wilden hem niet rechtelijk vervolgen. Ze wilden hem bedektelijk ombrengen. Als een staak in de weg om vrij spel te hebben. In eigen gerechtigheid en in ongerechtigheid. En Heer Jezus wilde niet martelaar zijn. Dan ontweek hij dat. Hij wilde langs de weg van recht en gerechtigheid sterven. Hij had dan ook de leiding in zekere zin in handen. De Joden zijn er dan ook toe verplicht geworden met hem te verschijnen voor de rechter Pontius Pilatus. Het is een zaak des gerechts. Bedenk het wel. Het verdienen der zaligheid is een zaak des gerechts. Maar ook het deelachtig worden van de zaligheid is zaak des gerechts. Dat gaat zomaar niet hoor. Nee. Het is en blijft in elk opzicht een zaak des gerechts. Pilatus is rechter. En hij is aangesteld door God, de rechter van hemel en aarde. En die dragen het zwaard. De overheid draagt het zwaard. En dat heeft ook Pilatus in handen. Hij vertegenwoordigt het godsrecht. Als de rechter zegt, gezeten in de stoel des gerechts, ik vind geen schuld in deze mens. Dan is dat de sprake van de rechter van hemel en aarde. Bij monden van die goddeloze rechter. Dit uitspraak gedaan. Klinkt door alle eeuwen heen. Onrechtvaardig. Is hij overgegeven door rechter Pontius Pilatus. Ten eer dat hij zelf gezegd heeft, ik vind geen schuld in deze mens. Uiteraard daarvan zou hij verplicht geweest zijn hem vrij te maken. Maar nee, dat wil de Joden. Dan is u niet des keizers vriend. Dan kost het je positie. Dan zullen u aanklagen. En daarom heeft hij dat noodwendig gedaan. Maar desniettemin, als rechter heeft hij dat gedaan. En nu krijgen we het kardinale punt. Het gaat om de innerlijke verhouding tegenover het recht. Het is niet, ja, kan niet anders. Het moet, noodwendig. Nee, nee. Hij heeft het recht lief. Als hij overgegeven wordt door de rechter aan de vloekdood des kruis, dan kust hij het recht. Niets heeft zijn hart liever dan het recht van zijn God. Uit liefde tot het recht van zijn God geeft hij zichzelf ten offer aan zijn God. Om zijn deugden te verheerlijken en zondaren te zalven. Zo heeft hij geleden onder de rechter Pontius Pilatus. Het strenge oordeel Gods. Denk je dat is in? Wat beseffen wij ervan? Wij zijn mensen en kunnen dat alleen maar als mensen in gedachten brengen en uitspreken. Die toren is eeuwig. Het is de eeuwige toren van God. Jezus Christus heeft dat lijden geleden. Wat wij lijden moeten, zo we sterven in onze onbekeerlijkheid tot in alle eeuwigheid. In een spannen tijd. Binnen de 35 jaren. Hoe is dat nu denkbaar? Waarom de goddeloze eeuwig in de hel, terwijl hij in die jaren door de diepte van de hel is heen gegaan om dat vuur te blussen en het recht te verwerven ten eeuwige leven? Dat is een vraag die tot ons komt. Zie, een mens, kan dat niet dragen. Jezus Christus heeft die straf gedragen. Jezus Christus heeft zichzelf, God de Vader, onstraffelijk opgeofferd op het altaar van zijn goddelijke natuur. Dus dat is het altaar van de Zoon Gods. De Zoon Gods heeft geleden. En de Zoon Gods heeft die menselijke natuur ondersteund om die volle toren Gods te dragen en te doordragen. Dat heeft een eeuwige waardij, omdat dat lijden is van de eeuwige Zone Gods. Zo kunnen wij van die eeuwige toren God op grond van recht en gerechtigheid bevrijd worden. Maar nu wordt het ook een kennen in het geestelijke leven van de toren Gods. U hoort het uit de psalmen dat ze allen God in een meer of mindere mate in zijn toorn, in zijn verbolgenheid hebben leren kennen. En dat is een zegen. Een zegen. En hoe kan dat nu zijn? Een zegen. Er staat in de schrift, in het laatste boek van Mozes, dat ze krijgen een welgeval in de straffen van hun ongerechtigheid. Dat wil zeggen, de straf der zonde is geheel in overeenstemming met de boosheid der zonde. De eeuwige toorn Gods, het vuur der hel dat brandt in de zonde. En dat men daarin Gods recht lief krijgt. Een welgevallen daarin krijgt. Hebt u het beleefd? Kent u er iets van? En dat ge daarin hebt uitgeroepen, Heere, de straf der zonde is zwaar, oneindig zwaar. Maar geheel in overeenstemming met de zonde, goed doorgedacht, is die straf niet door u, maar door mij bepaald. U hebt mij voor die straf gewaarschuwd. En gezegd, ten dagen als u daarvan heeft, zult ge zult sterven. Maar die straf is er door God niet ingelegd. Die straf is in de zonde. Dat zit in de ontaardheid der zonde. Ziet u dat? Ziet u dat? Dan krijgt u vanuit Christus, die het hoofd heeft gebogen voor de majesteit van Gods rechtvaardigheid, te bukken. Het hoofd buigende gaf hij de geest. Bedenkt het wel? Hij boog niet toen hij de geest gegeven had. Nee, het was niet noodwendig. Hij boog het hoofd. Voor de majesteit van Gods recht. En hij gaf de geest. Daarom sterf ik. En wil ik sterven. Tot verheerlijking van uw recht. Ziet u dat? Dan gaat uw hoofd ook buigen. Buigen. In het stof der verootmoediging. Buigen. Zoals de profeet heeft gezegd. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Hé, hoe kan dat? Ik ben uw gramschap waardig. Vanuit Adam. Ik ben uw gramschap waardig. Vanuit de boosheid der ongerechtigheid. Maar nu twee keer dubbel. Ook in het versmaden van Christus. Ik heb Christus genageld aan het kruis. Weg, weg met hem! Dat heb ik gedaan. Dus ik ben die gramschap dubbelwaardig. Dat buigen. Voor de majesteit van Gods recht. En gelieden. Dat was ook het geheim. Van de Zonen Gods in zijn borgtochtelijk lijden. God liefhebben in zijn recht. Dan is er een zekere zoetigheid in. En die zoetigheid van dat buigen voor de majesteit van het recht vloeit voort uit de liefde van Christus. Dat is het nu. Wat gezegd wordt. Een welgevallen te bekomen in de straffen van uw ongerechtigheid. Heren, ik ben het waardig. En wat zeggen ze? Als ik in de hel kom, het is vreselijk, want mijn hart dorst naar u. En zou eeuwig getuigen dat u recht is. En dat de straf der zonde in overeenstemming is met de daad der zonde. Weet u er iets van? Dat is het nu. Het geheim der zaak. Die liefde had Christus als waarachtig mens tot dat recht. En in geloofsgemeenschap met hem kan ons hart dat bekomen. Zo heeft hij het recht van zijn God verheerlijkt. En op grond van recht en gerechtigheid wordt de vrijspraak verkregen. Ik zal u zonde werpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Zo volkomen alsof ge nooit zonde gekregen. kent, nog gedaan had, nu ten derde, ten vierde, het lijden in zijn hoogte. Even daarvan spreken, zingen we. Het eerste vers van Psalm 17. Behagen u, Heere, naar mijn gebed. Geschrei een goede zaak te horen. Het eerste van Psalm 17. Van het verbond der werken. Zelf uitmaken wat goed en wat kwaad is. En zie gelieden, Christus is aan dat hout genageld. Hetzelfde hout. Want Christus is gekomen om uit te maken wat goed en wat kwaad is. In zijn gelijkenissen, in zijn prediking, in zijn daden, in alles. Kwam het uit om ons te leren wat goed en wat kwaad is. Dat is de leermeester, Jezus Christus. En er was de mens niet van gediend. Niet van gediend. Wij maken hier in Jeruzalem uit en in de tempel wat goed en wat kwaad is. En u doet dat niet. Dat was de kern der zaak. Had de Heer Jezus er zich bij aangepast, zou hem het leven niet gekost hebben. Maar hij wilde voor dat gericht van de mens die zelf uitmaakt het onderscheid tussen goed en kwaad, het hoofd niet kwaad. Want dat zou ook mij als waarachtig mens eeuwige zaligheid doen derven, dat is mij ten edenmale onmogelijk. Ik kom en ik ben gekomen en ik ben hier geweest in de naam van mijn God en Vader om uit te maken wat goed en wat kwaad is. En als u het leest, de prediking van de Heer Jezus Christus, dan leert hij u dat, echt waar. Jonge mensen, leest het maar. In de praktijk van het leven heeft hij zijn vonnis getroffen. Heeft hij het duidelijk uitgemaakt wat goed en wat kwaad is. Daarom is hij genageld aan het hout van die boom. Dat vereisten het recht gods. Uitgemaakt niet alleen om de straf der zonde te dragen, maar het gold ook de dood der zonde. Ik weet niet of u het wel eens gelezen hebt, in de geschiedenis van Engeland is bekend dat een persoon die heel erg in de zonde geleefd had, veroordeeld werd tot de straf. En dan moest je zo lang aanhangen en dan werd die straf losgemaakt, want dan was hij dood. Het is gebeurd dat die persoon daarna weer tot zichzelf kwam en niet dood was. Denk je dat? Dan zou toch wel bekering, reformatie opgevolgd zijn. Nee, ze ging weer hetzelfde pad op en ze heeft zich ten tweede maal dat vonnis waardig gemaakt. Dat zegt de geschiedenis. God neemt geen risico. We worden met Christus gekruist. Ik ben met Christus gekruist en ik ben met Christus gestorven. En ik leef. Denk je dat eens in? Christus is als de grootste der zondaren, zegt Luther op zijn wijze, genageld aan het kruis. Om de zonde te doden. Hij is ter helle nedergedaald. Om de zonde daar te brengen waar de zonde vandaan gekomen is.
En dat is de hel. Dat heeft hij daar in de hel achtergelaten voor de duivel. En is uit die diepte opgekomen. De beten is verhoord. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En het antwoord is hierin. Om zondaar op grond van recht en gerechtigheid van de dood der zonde te bevrijden. Er is geen ander middel voor. Zonde moet dood. En tot het einde is hij de dood gestorven. Niet alleen met zijn ganse kerk. Alle die in vereniging des geloofs hem daarin omhelzen. Sterven aan de zonde. De zonde is mij de dood geworden. In Christus, hè? In Christus. Dus niet een beetje beter maken. De zonde van beleiden en bewenen en zichzelf de zonde uiteindelijk vergeven. Die godsdienst, nee. Dat redt niet. U moet sterven. Ik ben gestorven. Ik ben door de wet der wet gestorven. Eilieden, wat een uitspraak. Vraagt u dan?
Ja. Wat is dat nu?
Het is een beetje eigenaardig gezegd, zou je zeggen. En het is toch heel eenvoudig, hoor, heel eenvoudig. Hij is de wet gestorven. En dat is de wet van het werkverbond. Dat is de wet des doods. De wet is de kracht der zonde. Goed bedenken. Wij zondigen omdat de wet in ons is. En die wet is de wet van het werkverbond. Romeinen 2 vers 4 in de 15. En dat is de kracht van onze zonde. Nu ben ik door de wet die mij heeft genageld in Christus aan het kruis, aan die wet gestorven. En dan heb ik de wet van Christus. En dat is de wet der liefde. Zie je, heel eenvoudig. En die wet der liefde haat de zonde. En nu weet God het hoor. God weet het. Dat leeft in mijn ziel, volmaakt voor hem te leven.
eeuwig, eeuwig hem te verheerlijken. Dat is het nieuwe leven der genade. Dat is de wet van Jezus Christus. Dat is dat innige gemaakt hebben in de wet Gods van de inwendige mens. En die oude mens wordt gelegd in het graf. Om geheiligd te worden in het graf van Christus. En eenmaal door Christus opgewekt te worden in heiligheid en rechtvaardigheid. Dat is het doel van de kruisdood van Christus. Zeer zeker, we hebben ook die oude mens te kruisigen, te doden en te begraven. Want ze staan vanuit dat leven des geloofs tegenover de oude mens. En er is geen ander middel. Je kunt nog zo barmhartig zijn, maar het helpt niet dat het is ten verderven. Maar de oude mens moet gekruist, gedood en begraven worden. Niet dat eens en voor altijd? Nee. Zo was het wel met de dood van Christus, met zijn kruisdood. Eens en voor eeuwig. Eens en voor altijd. Maar zo is het met ons niet. En waarom niet? Je zult het weten. Heb je door de innerlijke geloofsgemeenschap met Christus die oude mens mogen kruisen, doden en begraven. Zodat het nieuwe leven weer aan het bewind kwam. En in zijn oefeningen gesteld werd. Daar is u er niet voor altijd bovenop. Die oude mens komt weer uit dat graf op. En die gaat datzelfde spel weer spelen om dat nieuwe leven der genade eronder te krijgen. En die strijd komt voort. En dat kruis van Christus hebt u niet alleen van nodig tot rechtvaardigmaking, ook tot heiligmaking. Is het u duidelijk enigszins, geliefden? Dan verstaat u het. Als Paulus zegt, mijn roem is in het kruis der zonde. Dat kruis breekt de kracht der zonde. Verzoent de schuld der zonde. En dood dus met der zonde, opdat ik eeuwig zou leven tot verheerlijking van de gekruiste Christus. Amen. Laat ons eindigen met dank. Lieve heren, we hebben met deze uw gemeente mogen spreken van uw barmhartige lijden en sterven. Gij hebt die plaats ingenomen uit liefde tot uw God en Vader. Uit liefde tot zijn recht. Uit liefde tot zijn wet. Uit liefde tot behoud van ellendige zondaar. En wij die van nature leven in de zonde, geven het niet op. Het is in het leven elk mens van nature een reep worden voor de eeuwige rampzaligheid. Maar we hebben het van nodig innerlijk met u verenigd te worden. Niet alleen in het verdienen, maar ook in het toepassen van het door u verworven heil. Om te sterven aan de zonde. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof tot eer van de Zonen Gods. Heren, wil dat toch werken in ons aller hart. Dat wij van dag tot dag mochten zijn aan uw voeten. Om door u
wijsgemaakt te mogen worden tot zaligheid. Gedenk uw gemeente, gedenk de raad der kerk, gedenk ons in deze week. Bewaar ons voor de zonde, stel ons onder de heerschap bij van uw genade en leer ons wandelen in uw wegen. Amen. Zingen we Psalm 118, vers 9 en 10. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Wat er verder volgt, 9 en 10 van 118. Zijn aangezicht over u en schenk u vrede. Amen.